Welkom! Je luistert naar de Growth Room. Deze podcastserie van Ook gaat over organisch digitaal groeien. Hier hebben we het over natuurlijke resultaten in zoekmachines en content marketing. Resultaten die zijn verdiend, niet gekocht. In deze podcast bespreken we het belang van organische groei, veranderingen en updates binnen zoekmachines als Google of Amazon en hoe je maximale output uit je digital marketing efforts kunt halen. Dit is de Growth Room, jouw maandelijkse update op het gebied van organic growth.
Welkom, hier zijn we weer. Mijn naam is Jurjen van den Broek. En vandaag gaan we in de podcast van de Growth Room in het brein duiken. We gaan het hebben over neurologisch onderzoek. Naast mij zit Roderick van Braingeneers. Ik zal zo vragen of hij zichzelf kan voorstellen. Want Roderick doet wat interessants met zijn bedrijf Braingeneers. Hij is op zoek naar breindata om bewijs te vinden wat wij nou online doen en wat voor effect dat heeft. Dus we gaan het hebben over een aantal zaken. We gaan het hebben over breinwetenschap om je business, om meer business te genereren. We gaan het hebben over voorbeelden van bedrijven die een optimalisatieslag maken door gebruik te maken van neurologisch onderzoek. En best practices van eigenlijk duizenden neurologisch onderzoek, volgens mij wel veel meer dan dat, die jullie hebben gedaan. Wat voor effect dat heeft. We gaan het hebben over zo'n elektrodehelm op je hoofd, eye-tracking, dat soort zaken. En laat eerst maar eventjes Roderick, dat je je voor kan stellen. Wie ben je, wat doe je, wat Braingeneers?
Nou, ik ben Roderick Rijgmach. Ik ben een van de oprichters van Braingeneers. Ja. Nou, Braingeneers die kijkt eigenlijk dagelijks in het brein. Missie van Braingeneers is het ontrafelen van emoties bij mensen. Dat betekent dus inderdaad dat we letterlijk dagelijks in het brein kijken van mensen. Jij gaf het aan, hè, met een helm doen we dat.
Doen jullie echt, hè? Dat is geen fabeltje.
Nee, het is letterlijk kijken in het brein. Dat betekent niet dat we je duistere gedachten kunnen lezen of dergelijks, maar we kijken enkel alleen naar je emoties. Ja. We meten hersenactiviteit en op basis van algoritmes kunnen we vastleggen of jij frustratie hebt ervaren of blijdschap of verhoogde aandacht had. We passen dit toe voor online optimalisatie.
Ja. Alleen online of is het,
gaat het breder? Het is ook voor online Video's toepasbaar. Okay. Ja. Nou, het is uiteindelijk ook breder toepasbaar, maar dat behoort tot de missie natuurlijk. Ja. Maar met name eigenlijk online en video's. Daarvoor hebben we een product gemaakt, een tool, genaamd BrainPeak. Waardoor je eigenlijk niet, net als ik, een neuropsycholoog hoeft te zijn om dit soort onderzoeken te kunnen doen. Maar eigenlijk als leek, jij of zijn hier ook mensen in het publiek, die zouden dat ook kunnen doen. Dus we gaan eigenlijk die neurotechnologie steeds toegankelijker maken.
Ja. Maar heb jij een neuro-achtergrond?
Ja. Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. En later een master neuropsychologie gedaan. Okay. Nog een tijdje ook in het klinisch veld gewerkt. Maar op een gegeven moment had ik een idee gezamenlijk met mijn compagnon Max van Kaathoven, ook psycholoog. Om aan de hand van de psychologische inzichten die wij kunnen genereren bedrijven te helpen. En daar spontaan een methodiek ontstaan, neuro-usability. Nou, usability testen is wel bekend, neem ik aan. Ja. Nou, plak je woordje neuro aan vast, nou, dat ben je er al bijna. Ja. Waarbij we dus die combinatie maken met EEG, dus hersenactiviteit meten.
EEG, dat is?
Elektroencefalogram. Dus inderdaad zo'n naam EEG om het makkelijker te maken. Maar volgens mij zo'n hersenscan, zo'n helm die je opzet. Tegenwoordig allemaal draadloos, lichtgewicht apparatuur. Eye tracking, dus een camera gericht op je oog waarmee je oogbewegingen kan meten. Mouse tracking, dus waar je muis naartoe beweegt, screen recordings. Nou, op het moment dat je dat allemaal combineert in een usability test, kunnen ze eigenlijk precies zien van participanten die deelnemen in zo'n test, waar ze naartoe kijken, hoe ze interacteren. Ja. Maar ook wat gebeurt er tegelijkertijd in het brein.
Ja, precies, want ik ken het nog wel klassiek, vind ik. Eye-tracking vind ik vrij klassiek. Hè. Ik zit zelf 20 jaar in het vak. Maar 15 jaar of 17 jaar geleden werd eye-tracking ook wel toegepast. Hm. Maar dan zie je wel hoe de ogen bewegen. Maar
gigantische apparaten in een donkere
ruimte. Maar wat het echt, dan kon je signaleren of ze bleven hangen op een bepaalde button, een bepaalde foto. Maar je kon er niet uithalen wat dat met ze deed. Nee. En daar zit het verschil, denk ik dan.
Ja, Klopt. Eigenlijk dus alle onbewuste processen, dus eigenlijk een soort van een passieve reactie die men heeft wanneer men door een website heen scrolt. Die kunnen we vastleggen. He, vinden we het leuk? Waar gaat de aandacht naartoe? He, dus alleen niet alleen met oogbeweging in gedrag en mouse, ja. Dus gedragingen. Maar dus ook dus onbewust. He, wat vind je het leuk? Of moet je daar echt even over nadenken? Komt er cognitieve capaciteit bij kijken? Ja. Of is het juist heel vervelend? He? Word je verstoord in het behalen van je doel? He? Je wilt informatie vinden. En je klikt op meer informatie button, maar je krijgt die informatie niet te zien. Ja. Dan roept dat een bepaalde frustratie op. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die onbewust plaatsvinden. Ja, we weten dat wij als mens, en nou mag ik zeggen, hè, deze tafel is het IQ misschien wat hoger, wat boven gemiddeld. Maar de gemiddelde mens heeft een gemiddeld IQ, dus dan hebben ze minder cognitieve capaciteit. En vindt het vaak ook moeilijk om uit te leggen waarom zij frustratie hebben ervaren. Ja. En eigenlijk met die methodiek, die neuro-usability methodiek, wat eigenlijk een soort van leugendetector is, bewijs van, kunnen we dus heel goed second by second vaststellen wat er gebeurt in het brein en wat men eigenlijk echt vindt wanneer men door zo'n website heen gaat.
Jullie hebben eigenlijk een soort leugendetector om de website goed in beeld te brengen.
Ja, onder de consumenten, ja. Ja.
Ah, klinkt spannend.
Is het ook.
Zoals een soort detective. Bijna.
Precies, het ontdekken van waar zitten nou die emoties en de pijnpunten en de goede punten in een website. Ja. Op een kwalitatief geavanceerde manier.
En waarin verschilt het dan met tooling die voor de meeste mensen wel bekend zijn, zoals Hotjar. Je hebt ook Visual Website Optimizer, hè, VWO, ja. AB-test tooling. Waarin verschilt dat dan?
Deze toolings kun je vaak alleen inzetten wanneer je site al online staat. Ja. En dus veel traffic heeft. Meestal gebruik je deze tools omdat hij een grote statistische validiteit heeft om dus ook te valideren. Ja. En AB-testen maak je eigenlijk twee versies van een design waarvan je wil valideren welke doet het nou beter. Meer click-throughs of misschien zelfs een hoge omzetconversie. Onze tool kun je juist inzetten wanneer je bezig bent met het design-traject. Dus wanneer je site nog niet live staat, maar het is wel visueel, kun je dat al testen. Het is een kwalitatief tool, dus het heeft niet de grote statistische power die je eigenlijk ziet in bijvoorbeeld in dat soort tools. Ja. En er wordt daarom dus ook gebruikt om hypotheses goed te kunnen vormen. En juist wanneer je gaat valideren, heb je eigenlijk al een vooringenomen hypothese. Hey, ik verwacht dit of daarom zet ik ook deze twee naast elkaar. Of we zien dit gebeuren en als we dat vergelijken met een ander design, zien we dat niet gebeuren. Waarmee je dus een hypothese wilt valideren, klopt dat ja of nee? Ja. Of sterker nog, wat veel eigenlijk gebeurt in het veld is, ze kijken gewoon naar de gedragingen en dan wordt een hypothese daarna gevormd. Ja, precies. Die hypothesevorming kun je juist heel goed met deze kwalitatieve insights. Waarom? Het is niet alleen dat wij gedragingen vastleggen, maar ook de emoties. En op basis van die emoties die wij vastleggen, dus eigenlijk op basis van de harde input die wij leveren, kunnen we ook nog een keer soft input uitvragen bij de participanten, hè, dus de daadwerkelijke consumenten, die langskomen bij ons in ons laboratorium, om maar zo te zeggen.
En wat is dan soft input?
Ze kunnen dus op basis van de emoties die we vastleggen nog zelf een input geven. Oh, okay. Van, hey, waarom heb jij frustratie ervaren? Ja. Dat levert niet per se design suggesties op, maar dat zorgt wel voor dat jij de consument beter gaat begrijpen. Ja. Daarin zitten eigenlijk de grootste verschillen met dit soort tools die jij net benoemde.
Ja, dus die zitten eigenlijk in het voortraject kun je al van waarde zijn ten opzichte van die andere tools. En je hebt dan in het proces zelf, hè, als je website wel al staat, heb je de emotie als toegevoegde waarde. Of word je er vrolijk van of raak je er gefrustreerd van. En je kan nog na uitvragen waarom word je er vrolijk van. Waarom? Waar zit die frustratie? Als ik hem zo goed begrijp.
Klopt. En daarnaast, wat we ook veel merken in CRO-trajecten hebben, dus waarbij dus inderdaad veel getest wordt. Hè, veel wordt gesproken velocity heel vaak. Hè. Ja. Laat veel AB-testen uitvoeren, want ja, als zitten maar 10 winnaars tussen de 100 testen, dan zijn dat gewoon winnaars. Ja. Dit soort kwalitatieve tools, hè, want UX Insights wordt eigenlijk wel gezien als kwalitatief. Hè. We gaan user testing doen. Waarom zet je dat in? Is eigenlijk altijd om voor je eigen educatie. Hey, je wilt de consument beter begrijpen. Ja. Daarom kun je eigenlijk onze tool nooit goed vergelijken met dit soort tools zoals AB-test tools. Omdat het juist een hele hoge educatieve waarde heeft. Hey, je kunt letterlijk zien waar ze naartoe kijken, hoe ze scrollen, maar ook wat er emotioneel beleeft en wat is de feedback die me geeft. Ja. En daardoor staat het ook hoog aangeschreven als een geadvanceerde UX insights tool.
Ja. Maar hoe komen jullie dan aan jullie mensen die dat kwalitatief testen? Jullie werken voor uiteenlopende, ook grote bedrijven, uiteenlopende bedrijven zag ik. Maar hoe komen jullie dan tot een panel die dat dan aan het testen is? Is er een zaal waar jullie dat doen, waar ze allemaal een helm op krijgen? Ja. Neem me mee in hoe dat eruit ziet als jullie dat gaan testen.
Nou, het is niet zo'n zaal zo groot als hier. Sterker nog, het is eigenlijk laat ik zeggen, net zo groot als een podium. Het enige wat we ook nodig hebben is een bureau en een laptop. Een eye tracker is gewoon eigenlijk een camera. Een EEG headset, wat ik zei, is draadloos tegenwoordig. Dus dat kun je gewoon op je hoofd zetten. Dus we kunnen het eigenlijk spontaan, konden het ook hier bewijzen van doen. Dus in een laboratorium zetten mensen komen langs. Nou, panel, ja goed, hè, dat kan een beetje Nederland representatief zijn. Dus een beetje mengelmoes tussen man, vrouw. Verschillend opleidingsniveau is belangrijk. En bijvoorbeeld voor hele specifieke klanten, bijvoorbeeld voor Tena, maar zo te zeggen. Moet de Tena Lady worden getest? Ja goed, dan heb je toch wel een specifieke doelgroep voor nodig. Ja. Maar goed, in principe, de participant komt binnen. Wij leggen uit hoe dit eigenlijk allemaal werkt en wat zo'n EEG-headset is. En dat we geen gedachten pompen in je hersenen, maar dat we enkel alleen metingen doen. Meestal ook een scenario leggen we uit van, je gaat kijken naar een website van Albert Heijn. Je hebt een feestje komend weekend en je gaat daar bestellingen doen. Er zit bier en chips bijvoorbeeld allemaal bij. En voor de rest is het eigenlijk heel natuurgetrouw. Het enige wat er speelt is, mensen hebben een helm op.
Hoe vinden ze dat?
Het is een lichtgewicht, het is een soort van haarnet.
Kijk wel in je hersenen. Hersenen is best wel een ding. Voelen ze zich ongemakkelijk erbij, merk je dat?
Zeker in het begin. Het is daarom dat we ook altijd een baseline moeten zetten in het begin. Om te kijken van, wat meten wij nu eigenlijk? Ja. Je moet wennen aan het ding. Precies. Het is meestal heeft ook wat natte dopjes om een betere huidglijding te hebben.
Ongemakkelijk voelt dat misschien.
Ja, goed. Het went snel. Maar goed, wat ik zeg, het is een lichtgewicht headset. Het went heel snel. Ja. Het is niet meer zo'n grote badmuts die je op moet zetten die je vol moet pompen met gel. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Sterker nog, heb je tegenwoordig ook droog elektrodes en zo. Okay. Dus die technologie die innoveert alleen maar. Ja. Maar ze krijgen dus een opdracht mee en dat is natuurgetrouw. Dus eigenlijk wat ik zei, je gaat voor bij Albert Heijn een boodschap doen voor je feestje. Ja. Dat is iets wat je thuis ook gaat doen. Ja. Er wordt aan de participant ook niet gevraagd om hardop te praten. Want als je hardop praat, stel je voor je gaat fietsen, bij wijze van iets wat je automatisch doet. En ik ga je aan jou vragen om hardop te zeggen waar je mee bezig bent en wat je ervan vindt. Ja. Interfereert het heel erg met je fietsgedrag. Sterker nog, je gaat fouten maken en je hebt een hogere kans dat je gaat vallen. Hetzelfde is ook online. Kijk, we weten inmiddels wel hoe een website werkt en hoe menus in elkaar zitten, filtersystemen. Je doet dit tegenwoordig eigenlijk best wel automatisch. Ja. Op het moment dat je hardop gaat praten, thinking out loud zeggen waar je mee bezig bent, interfereert dat heel erg met je gedrag en ook de keuzes die je maakt. Ja. Daarom willen we eigenlijk dat onze participant in stilte doorheen gaat. We meten toch van alles.
Als je hardop gaat zeggen wat je doet, ga je eigenlijk ander gedrag vertonen dan als je gewoon automatisch in je gedrag zou zitten.
Ja, want je bent bewuster bezig met datgene waar je mee bezig bent. Terwijl eigenlijk normaal gesproken thuis, je gaat ook niet hardop zeggen waar je mee bezig bent. Gewoon onbewust, zeg maar, door zijn website heen. Ja. Alles wordt vastgelegd. Direct eigenlijk nadat die participant door die webflow is gegaan, heeft zijn winkelmandje gevuld, heeft het uiteindelijk ook besteld. Ja. Kunnen wij al die data direct tonen aan die participant? Oftewel gewoon een screen recording, waarin ze terug kunnen kijken van, ik ging inderdaad zo door je website heen, waar ze terug kunnen zien waar ze naartoe keken. Dus gewoon een eye-tracking dot die loopt overheen. Nou, de muis kun je gewoon ook terugzien, dus de muisgedragingen. Maar ook de emotionele beleving. Er zit zeg maar een grafiek onder de video, die second by second kan aantonen in 3 kleuren. Nou, rood is frustratie, groen enjoyment, geel aandacht. Waar die pieken in die emoties zitten. Eigenlijk in een video kun je daar op klikken op zo'n piek in frustratie. Dan wordt zo'n participant even een paar seconden voor dat moment eigenlijk gewacht, wanneer je daarop klikt. En kun je eens even terugkijken van, hier was ik op dat moment in het proces. Zo was ik me aan het gedragen. En ik weet, omdat dit een rode lijntje is, het was frustratie. Ja. Kunnen ze duidelijk aangeven waarom zij die frustratie ook hebben ervaren.
Hoe reageren ze erop? Ik kan me voorstellen, als je dat ziet van jezelf, hè, waar je emoties zat achteraf. Dat je dan ziet die rode lijn opeens omhoog schieten of die groene lijn. Ja. Op momenten waarin van je journey waar je doorgaat. Dat je me ook waarschijnlijk wel herkent.
Ja.
Is dat zo?
Het kan zijn dat wij een valse positief laten zien. We zeggen, hé, er was frustratie. Maar die persoon zegt van, hé, ik kan me dat echt niet herinneren. Dus kunnen jullie sowieso niet meenemen. Of vals negatief. Het kan zijn dat we het niet meten. Terwijl eigenlijk toch onbewust wel een emotie heeft plaatsgevonden. Ja. Dus met een bepaalde betrouwbaarheid, 80% kunnen van één participant vastleggen welke emoties er plaatsvonden. Nou, per test doen we niet één participant testen, maar 10 participanten. Dus, die gaten die of we missen of die vals positieve, die worden op die manier opgegeven. Want vanuit een gemiddelde, wanneer dat aggregeert, kun je dat eigenlijk gewoon heel duidelijk in beeld brengen.
Ja, cool. En kijk je dan, je kijkt eigenlijk naar de journey op de site, of niet? Of hoe zie je dat, hoe moet ik dat voor me zien? Wat kunnen jullie van de journey in kaart brengen? Is dat waar wij met ook altijd bezig zijn met zoekgedrag van mensen? Mensen beginnen met zoeken. Dat kan zijn een dagcreme, kan zijn ik heb hoofdpijn. Van allerlei onderwerpen die op dat moment bij iemand waarop ze getriggerd zijn, wat speelt bij ze. En dan, Google is dan vaak een zoekmachine die ze gebruiken. Het kan ook een marketplace als bol.com zijn. Het kan ook weer video's dat ze zoeken. En dan landen ze ergens uiteindelijk op een website. En daar gebeurt wat. En vervolgens gaan ze naar het winkelmandje als je het allemaal goed voor elkaar hebt.
Ja.
En dan bestellen ze wat. Hoe past wat jullie doen in zo'n journey?
Ja, goed. Als het gaat om dit soort journeys, starten we eigenlijk vaak met een landingspagina. Dat kan zijn vanuit een inmail, dat mensen een mail ontvangen.
Ja.
Of ze komen terecht op een landingspagina. En vanuit daar begint eigenlijk de journey die we meten. En we hebben hele goede page taggings. Dus we kunnen eigenlijk ook alles heel goed in chronologische volgorde weergeven in onze data-analyse. Dus bijvoorbeeld op de homepage zagen we 7 frustratiepunten naar voren komen. En er waren in totaal maar 14. Dus de meeste frustratie zat bijvoorbeeld op die homepage. Dus eigenlijk vanuit een landingspagina waar men start en dus informatie gaat zoeken. Oftewel een doel krijgt om actie te gaan ondernemen. Dat is waar we vaak starten.
Ja.
Binnen appgebruik ligt dat wat lastiger. Want meestal open je een app en dan begin je eigenlijk gewoon al met een bepaalde actie. Maar goed, als het gaat om dit soort trajecten, dan begint het vaak met een landingspagina.
Ja, snap ik. En moet je dan altijd het doel van die landingspagina weten?
Soms wel, soms heb je bepaalde voorinformatie nodig. Als het bijvoorbeeld gaat om heel specialistische zaken, dan heb je een beetje voorinformatie nodig. Dus het kan zijn dat ze eerst een mail moeten doorlezen. Of informatie die wij aangeleverd krijgen, gewoon op papier. Ja. Als die doorlezen, dat ze wel weten van oké, hier gaat het over. Want je moet. Het fijne van dit soort usability testen is dat je doelgericht bezig bent.
Ja.
Meestal ook als webdesigner of websitemaker, om maar even plat te zeggen. Want je hebt zoveel specialistische namen, maar even breed.
Ja.
Heb je toch een bepaalde funnel voor ogen. En je wilt ook weten van, als mensen door zo'n funnel heen gaan, of in ieder geval met dat doel actie gaat ondernemen, komen ze daar ook terecht? Of gaan ze opeens heel andere paden nemen?
Doen ze dat überhaupt?
Ja.
Je hebt een funnel bedacht en om te zien of mensen het wel of niet doen, is nogal belangrijk.
Ja, dus dat is dus heel fijn, zeg maar, dat je door die vrijheid te geven aan die participanten om te merken inderdaad of ze ook inderdaad hun doel kunnen behalen op die manier.
Ja.
En dat levert zoveel weer kwalitatieve inzichten op.
Ja, heb je daar, als je het hebt over kwalitatieve inzichten, en jullie hebben, je noemt bij ING, Albert Heijn, noem je, zijn natuurlijk best wel grote partijen die dit inzetten.
Ja.
Wat bereiken ze ermee? Wat heb je gezien?
Ik moet zeggen, de meeste partijen waarvoor we werken zetten het in voor conversieoptimalisatie. Want het moet ergens van betaald worden.
Ja.
Heel logisch. Wat wij merken, ging over een mobiele website. Wat zij veel feedback kregen vanuit opinion applicaties die gewoon op de website was, is dat er te weinig informatie beschikbaar was over de verschillende soorten verzekeringen die werd aangeboden.
En opinion voor iedereen, dat is een tool dat je feedback kan geven op een pagina waar je bent geweest.
Ja, precies.
Ja.
Dat is altijd hele fijne feedback.
Ja.
En dus ook een uitdaging voor UX-designers van hoe gaan we dat dan oplossen?
Ja.
Wat zij dan zeggen is van, hey, we hebben heel veel informatieknoppen toch al neergezet in de flow. Ja. Hoe gaan we dit nu oplossen en hoe zorgen wij ervoor dat wij de verwachtingen van onze consumenten beter kunnen managen? En dat ze beter begrijpen wat het verschil is tussen al die verzekeringproposities die we aanbieden. Ja, dit is dus een hele fijne test om door BrainPeak, dus onze neuro-usability tool, te laten testen. Insights die naar voren komt, vooral op mobiel gebruik, is van, hey, waar kijkt men dan op dat moment naar? Waarom mist men dit? Zo komt het naar voren dat een informatiebutton eigenlijk al snel wegvalt vanuit een image. Waardoor het ook voor die consumenten die door zo'n flow heen gaat ook lastig zoeken is van, hey, hoe kan ik dit vergelijken?
Hoe bedoel je dat zo'n informatiebutton die in een image zit, dat die gewoon wordt gezien?
Ja, wat zij hadden was gewoon een blok, zeg maar, met een foto over een verzekering. Dat is sowieso wel heel lastig om dat goed te combineren. Met daarin een hoekje van met een i'tje, zeg maar, wat al snel wegvalt.
Okay.
Dus een stukje verwachtingsmanagement die mist daar.
Ja.
Het is ook duidelijk te zien ook, dat men er niet naar kijkt. Het roept ook de frustratie op. Je ziet ook hoe men er dan doorheen scrolt. En waarom ze het dan niet kunnen vinden. En dit roept dus eigenlijk ook heel veel suggesties op van hoe je dit zou kunnen verbeteren.
Ja.
Het is lastig wanneer je al denkt dat je al een oplossing heeft gevonden, want ze hebben een informatiebutton naartoe gevoegd en ze hebben dat netjes verwerkt in in een hoekje en dergelijke, van hoe je dat dan kan verbeteren en gaat het dan ook leiden tot een conversie, optimalisatie. Ja. En het kunnen laten zien van hoe zo'n consument er doorheen beweegt, letterlijk, waar ze toe kijken, waar ze op klikken en wat die emoties zijn wanneer ze doorheen gaat. Zorg ervoor dat er ook in zo'n organisatie een cultuur ontstaat waarin ze ook meer over emoties gaan hebben, over daadwerkelijk UX, user experience.
Ja.
Het zijn ook UX designers en nu kunnen ze eigenlijk die experience die men heeft daadwerkelijk ook zien in beeld. Het zorgt ervoor dat eigenlijk het werk van die UX designers veel beter tot zijn uiting komt. Ze snappen beter hoe die consument werkt, wat de beleving is en hoe ze die oplossing moeten gaan inzetten.
Ja, en het helpt natuurlijk ook om hun eigen werk veel tastbaarder te maken voor een achterban.
Ja, precies.
Je hebt filmpjes, je kan emotie laten zien dat, en die begrijpt iedereen wel. Maar waarom zou dan zo'n centraal beheer, die ziet dat probleem van die mobiele website, als ik hem zo goed begrijp. Ja. En dan, maar het probleem zien ze, waarom hebben ze jullie dan nodig? Waarom gooien ze hem sowieso niet overhoop, die pagina of die website, en maken ze sowieso een andere variant en gaan ze die testen?
Ja, ik denk dat het gewoon resources en uren zijn. Als we kijken naar inderdaad, het maken van een heel nieuwe pagina of een heel nieuwe vergelijkingstool. Nou goed, dat moet allemaal door C-levels ook misschien goedgekeurd worden. Laten we daar beginnen. Het gaat heel veel uren, gaat heel veel geld en energie in zitten.
Ja, die snappen we.
Ja, het zelf doen van usability test, dat bevat veel valkuilen.
Ja.
Eigenlijk heb je daar UX researchers voor nodig in je organisatie. Die cultuur moet ook leven, dat men dit soort UX insights gaat verzamelen.
Ja.
Ik noem een centraal beheer, die heeft in principe zo'n cultuur. Ik denk dat eigenlijk alle klanten die we hebben zo'n cultuur ook wel in-house heeft van experimenteren en proberen en testen en research. Even terugkomen. Ja, dus je hebt experts daarvoor nodig. Dit soort user testing insights wordt vaak wel hoger aangeschreven, want inderdaad, het heeft een hoge educatieve waarde. Het voordeel van onze tool is dat jij niet experts in huis hoeft te halen voor dit soort testen. Je kan eigenlijk op afstand zo'n test aanvragen.
Ja.
We willen dit getest hebben.
Ja.
We zeggen, we zijn dagelijks in de brein aan het kijken. Volgens mij vorig jaar iets meer dan 1000 breinen getest. We krijgen zo'n vraag binnen vanuit onze tool, vanuit BrainPeak. Ja. Bij hen staat dan in progress. Binnen 2 werkdagen hebben zij de resultaten in hun dashboard, waarbij ze per participant die video's kunnen zien. Ze kunnen ook zien wat waren de hoogste overeenkomsten in frustratiepunten door deze flow. Was het filtersysteem of vergelijkingssysteem, waarbij ze dus los die video's kunnen zien. Maar we doen ook segmentatie, dus we kunnen ook echt dus op basis van page staking bijvoorbeeld een hele flow weergeven. Van homepage tot aan de checkout, waarin we een grafiek kunnen zien van waar zitten de grote bottlenecks. Dus vanuit een dashboard kunnen zij eigenlijk al snel die informatie ophalen, zodat ze snel stappen kunnen ondernemen.
Maar dan bel ik jullie, of ik bel jou, en ik zeg van, hey Roderick, volgens mij gaat het niet helemaal heel goed in de flow die we hebben. Ik wil meer even snappen hoe dat werkt. En dan kunnen jullie, hoe rap kunnen jullie dan schakelen? Hoe snel kan ik mijn informatie hebben?
Binnen 1 week heb jij informatie.
Netjes.
Ja. Dat is juist als een missie, die neurotechnologie heel toegankelijk maken.
Ja. Maar zeker. Maar heb je dan niet een capaciteit, ergens een plafond aan capaciteit? Stel dat mensen luisteren deze podcast, kan me voorstellen als enthousiast worden van dit verhaal.
Heel fijn.
En dat je, morgen krijg je 20, morgenochtend, je komt op je werk, je ziet 20 mailtjes, je krijgt 30 belletjes van partijen die dit inzichtelijk willen hebben.
Prima.
En dat lukt allemaal, al die 20 plus 30, 50 partijen. Ja.
We kunnen prima simultaan testen. We zijn ook internationaal zijn we actief. Wat ik zei, we hebben eigenlijk alleen maar een laptop nodig en een dashboard. Maar zo te zeggen, dus, goed, dat is zo geregeld. Het fijne is...
Genoeg helmen liggen.
Ook. Ja. Een hele kast vol achter slot en grendel. Ja. Ik moet zeggen, want die helmen zijn niet gemaakt voor dit soort intensieve testen. We moeten vaak een paar ook in de prullenbak gooien, omdat ze gewoon versleten zijn. Ja, letterlijk.
Ja. Oh joh.
Dus goed, wat ik wilde zeggen. Oh ja, en één participant die kan ook misschien 2 websites testen.
Ja.
Hangt het natuurlijk af of dat past in die target group, maar dat zou kunnen. Dus die manier kunnen we ook makkelijk schalen.
En wat levert dat dan op? Ik bedoel, we hebben het over Centraal Beheer. Ik zag op jullie LinkedIn over Green Choice wat gepost. Vooral wel aardig om te zien. Maar wat levert dat die partijen op? Het zit heel erg natuurlijk in ook een conversiestuk. Hè, waar wij naar kijken is altijd, wij noemen het altijd ROI is 3. Hè. Je investeert in ook, maar we moeten 3 keer zoveel. Willen we er voor jou eruit halen? Dan pas zijn we succesvol.
Ja.
Dus wij kijken zelf altijd naar resultaat. Volgens mij jij ook, als ik je tussendoor lees. Wat levert het op? Ik hoef niet exact getallen, die kan je niet delen, maar in welke hoek moet ik het zoeken?
Nee, wij zoeken ook naar conversiestijgingen, maar in eerste instantie eigenlijk naar verbetering in een UX-design.
Ja.
Kijk, wat wij kunnen weergeven is gewoon heel goed knelpunten en positieve zaken. We hebben psychologen ook als consultants in dienst die kunnen helpen met suggesties.
Ja.
UX design suggesties leveren van hoe je een design kan optimaliseren. Maar het blijft een educatietool. Dus we leveren educatie en samen met een team van conversiespecialisten of online sales experts met webdesigners kunnen kijken van hoe gaan we dit dan verbeteren. Met als doel van, kunnen we een mooie case bouwen wat leidt tot de conversieoptimalisatie.
Ja.
Het is niet zozeer dat wij een AB-design gaan opleveren of iets dergelijks. Er zijn genoeg andere partijen die, de designer zelf kan dat vaak goed. Maar de educatie, het snappen van waar het probleem zit en hoe je die oplossing het beste kan inzetten. Hè? Die hypothesevorming, daarvoor is eigenlijk zo'n tool gewoon heel erg interessant voor.
Maar ik kan me wel voorstellen dat je, of naar Centraal Beheer is of Green Choice, dat je van tevoren heb je een uitgangspositie.
Ja.
En je weet wat het oplevert. Je ziet daarna bottlenecks, wat het met emotie heeft gedaan en wat je moet oplossen.
Ja.
En dat daarna een ander design, een andere flow wordt gemaakt. En dan weer wordt getest van hoe werkt dit?
Ja.
Zijn daar resultaten van beschikbaar? Dat je...
Ja, zeker. Gewoon een hertest eigenlijk wordt er natuurlijk weer toegepast. Optimalisatie kun je oneindig natuurlijk doen op die manier.
Ja.
Maar wat we vaak merken in hele grote conversie-optimalisatie trajecten, heb ik zei Velocity, er wordt heel veel ge-AB-test.
Ja.
Wat natuurlijk ook heel goed is, want stel je zou niet AB testen en je zou gewoon direct alles doorvoeren, heb je vaak een grotere kans dat je een negatieve conversie oplevert. En dat is natuurlijk voor de winnaars. En er zijn ook genoeg ideeën, zeg maar, om te AB testen. Alleen wat er vaak gebeurt is dat het heel veel met hagel wordt geschoten. Dus een stukje efficiëntie in AB testen en een stukje educatie om weer terug te halen, die mist daar vaak dan in. Want wat leren we nou eigenlijk daadwerkelijk van? Die hypothesen zijn vaak al zelf in een brainstorm ontstaan van of dit zien we bij anderen of dit is een idee wat ik zelf heb bedacht.
Ja.
Maar juist die consumenten insights, vooral met onze inzichten die we leven, juist wat geadvanceerder, kom je tot veel scherpere hypotheses. En wat we zien is dat die efficiëntie in die CRO, of sorry, in die AB-testen, vaak ook een hogere performance heeft.
Ja.
Dus ja, in die zin kunnen we daar een goede...
Maar vragen ze daar naar dan, hè? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het is een bepaalde investering om met jullie te werken natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je regelmatig de vraag krijgt, wat levert dat dan op?
Ja, een beter design, betere user experience, daar gaan we voor.
Ja, en wat levert dat dan op?
Uiteindelijk meer conversie, maar ook loyaliteit of servicebeleving. Ja. Dus
ook de NPS heeft ook een effect.
Zeker.
Ja.
Want op het moment dat jij beter je informatie kan inrichten op een website, waardoor de servicebeleving bijvoorbeeld toeneemt of minder vraag ontstaat, ontstaan er dus ook minder chats, minder belletjes.
Nee, precies, maar daar zit je ook natuurlijk ook. Zit ook gelijk te denken aan de, ook een opdrachtgever waar we een callcenter reductie doen. Waar gaat het mis?
Precies.
En daar zitten jullie ook natuurlijk.
Een stukje loyaliteit, hè, met het bedankpagina of de latere mails die eruit gaan.
Ja.
Past dat? Leidt dat tot doorkliks, et cetera? Hoe zou je dat kunnen optimaliseren?
Ja.
Dus jouw journey is niet alleen tot aanschaf, maar dat loopt ook gewoon verder door natuurlijk. Service en diensten.
Ja, nee, zeker. Nee, hartstikke goed. En ik ben altijd op zoek naar inderdaad van hoe maak je het tastbaar ook voor de opgegeven. Omdat die vraag krijgen van wat levert het op? Hebben case van NPS is van 10 naar 30 gegaan? Of is het de omzet is met 30% gestegen? Of 5%, hè, wat dan soms een enorme impact heeft om daarnaar altijd te kijken.
Precies. Nee, we helpen eigenlijk veel van onze klanten inderdaad om dit soort case te maken.
Ja.
Kijk, de experts die gebruiken het echt voor de educatie.
Ja.
Maar goed, we snappen natuurlijk ook dat je gewoon te maken hebt met organisatiepolitiek. Je moet het kunnen uitleggen. Je moet zorgen dat developers beschikbaar zijn.
Ja.
Soms moet je ook inderdaad C-level kunnen overtuigen van... hé, dit werkt echt niet.
Of nee, precies. Je kan wel overtuigd zijn, maar...
Ja, precies. Hè. En kijk hier, want dit gebeurt er letterlijk. Dit gebeurt er ook nog in hun brein.
Ja,
dat helpt natuurlijk enorm. En dat geven we soms ook wel een presentatie waarin we dus ook wel uitleggen waarom... dat ze werkt, voor onze tool werkt en et cetera.
Wat zijn de leukste projecten geweest die jij hebt gedaan? Je hebt ergens een politiek spel waar je soms in komt te zitten. Je hebt impact die je kan maken. Wat zijn leuke opdrachten geweest waar je denkt van dit was echt onwijs vet?
Ik moet zeggen, we doen vorig jaar bijvoorbeeld meer dan 100 testen. Dus dat zijn best wel veel.
Maar zal er ongetwijfeld één zijn of meerdere waar je denkt van die zijn wel ergens... Die zijn iets van blijven hangen.
Nou, ik vond in ieder geval met Landen Green Parks, wat je noemt, vond ik het fijn om te merken dat... Het meest fijne vind ik eigenlijk op het moment dat er een cultuurverandering plaatsvindt. Want ik wist nog wel heel in het begin van, weet je, we gaan er nu starten. En ik was al heel lang in gesprek met Lieve Swinnen. Die is in ieder geval daarvoor verantwoordelijk voor de hele e-commerce. En vond het wel zeker interessant, maar ze hadden niet een juist moment ervoor.
Ja.
Toen we gingen beginnen en we gingen de resultaten tonen, vonden ze dus heel interessant. En ze merkte dat ze ook veel meer over emoties gingen praten. Ja. Dus eigenlijk eindelijk over die UX experience. Ja. En dat heeft heel veel teweeg gebracht binnen de organisatie ook. Hè. Je merkte ook dat inderdaad de C-level managers...
Ja.
Ja, daar ook geïnteresseerd in waren. Bijvoorbeeld ook een presentatie bij een CEO moeten geven. En internationaal dat ze daar meer over wilden weten. Van wat is nou eigenlijk die echte user experience die men heeft op onze website? En ik moet zeggen, Landen Green Parks, we kennen natuurlijk wel Nederland en een beetje dat kleine.
Ja.
Maar het is een hele grote organisatie. Groot in Europa, zeg maar.
Ja.
Dus ja, dat is fijn om dat op die manier te merken.
Er eigenlijk de gedragsverandering plaatsvinden vanaf de e-commerce baas in Nederland. Die uiteindelijk internationaal waar jullie gedachtegoed terecht
kwam. Dat hebben we ook gemerkt bij Energie Direct bijvoorbeeld. Ja. Dat het op die manier verder doorgroeit en Firecom. Het zijn...
Ja. Maar daar komt dat psycholoog denk ik van jou ook weer naar voren. Dat je gedragsverandering, dat is misschien...
Dat niet zozeer. Dat is mijn compagnon, dus meer van gedragsverandering. Okay. Ik ben meer van de neurologische, maar ik vind wel... Mooi dat wij met een eigenlijk vooral nog founder ben. Hè? Dus met iets wat we gemaakt hebben, wat iets wat spontaan ontstaan is en helemaal geen idee was hoe groot dat uiteindelijk zou worden. Want we zijn nog steeds een Amsterdamse start-up. Maar goed, we groeien wel uit en we werken voor hele mooie klanten, waar ik super trots op ben. Ik
kan me voorstellen, ja.
Dat het zo geleefd wordt en dat ik hier aan tafel mag zijn, ben ik ook heel blij mee natuurlijk.
Ja, tof. Ja. Nee, supermooi. Hey, en dat dan... zijn allemaal aanbevelingen. Je hebt best wel wat voorbeelden genoemd van bedrijven waar jullie voor werken. En er komen allerlei dingen naar voren. En wat je heel klassiek ziet, is dat al die aanbevelingen in een... mooi werk, Roderick. En hier kunnen we wel wat mee. En iedereen blij. En je loopt weg. En je vraagt een maand, twee maanden later, jongens, wat hebben jullie ermee gedaan?
Ja.
En dan ligt het nog in een la.
Ja.
Herken je dat bij jullie? Hey, bij jullie... daar moet je maar zelf op antwoorden. Ik kan daar een voorstelling voor maken. Maar vaak verdwijnen natuurlijk dat soort aanbevelingen in een la. Wat doen jullie er tegen? Of hoe zorgen jullie ervoor dat dat niet gebeurt? Dat echt wat actie...
Er zijn eerste drempels inderdaad die we meemaakten in het begin. In onze beginjaren. Want je levert eigenlijk in het begin ook hele grote rapporten op. In PDF.
Ja.
En inderdaad, er wordt er gelezen en dan ga je een presentatie geven, een mooie keynote-presentatie. En dan ga je het verhaal vertellen en er wordt af en toe wel aantekeningen gemaakt. Maar mensen verdwijnen ook. Hè? Dus dan die informatie die vergaat op een gegeven moment. Situaties veranderen, websites veranderen, et cetera. Het was voor ons al ook al snel duidelijk dat wij een platform moesten gaan bouwen. Waarin eigenlijk al de informatie bewaard blijft. Dat hebben we samen gemaakt met klanten. Bijvoorbeeld T-Mobile was daar een van de eerste van Transavia. Dat is Brainpeak, gluren in het brein. Dat is een platform waarbij je dus die testen kan aanvragen. Maar ook dus een hele overzicht hebt van alle testen die hebben plaatsgevonden.
Ja.
Waarin taggings ook heeft plaatsgevonden op binnen de website van onze klanten. Waarbij je dus ook heel makkelijk kan opzoeken van... hey, ik wil informatie hebben over onze filtersystemen.
Ja.
Waarbij ik precies kan zien in welke testen die hebben plaatsgevonden. En wat daar de verbetering is in geweest door de jaren heen.
Ja.
Ik zeg al jaren, maar die klanten zijn ook jaren klant van ons.
Ja, super.
Dus dat is wel heel fijn dat we zo'n platform hebben. Daar merken we ook inderdaad dat het niet op een boekenplank terechtkomt.
Maar als bedrijf kan je inloggen en kan je zelf je data continu zien.
Ja, precies. Daarnaast zijn we sinds vorig jaar ook op zoek gegaan naar een samenwerking met Convert bijvoorbeeld.
Ja.
Convert is een tool voor CRO, waarin je dus ook alle informaties lokaal op één plek kan opslaan. En natuurlijk waren we ook op zoek hoe je dus onze UX-insights in zo'n Convert-systeem kan plaatsen. Dat kan natuurlijk in principe gewoon heel makkelijk. Hè? Die learnings kun je daar inzetten, kun je koppelen aan bepaalde testen, waardoor je dat ook allemaal weer makkelijk centraal kan terugvinden.
Ja.
Dus ook met dit soort innovaties zoeken wij natuurlijk naar oplossingen voor dit soort problemen.
Ja, maar je hebt toch sowieso daarnaast het voordeel per definitie dat je de emotie aanspreekt?
Ja.
Je spreekt, die andere tools zijn wat functioneel. En deze zit ook de andere kant, de emotie element wat je beetpakt. Waardoor er iets in de hersenen altijd getriggerd wordt. Niet alleen bij je panel wat je hebt, maar ook bij de mensen waar je het aan communiceert. Want je hebt het over emotie.
Klopt.
Ook.
Nee, zeker voor de impact op de mensen waar we mee werken, zeker. Alleen in organisaties roleert het wel.
Precies.
Dus het hebben van een tool is gewoon heel handig. En een centrale plek waar je eigenlijk als een soort van bibliotheek alles in terug kan vinden.
Ja,
dat is gewoon perfect.
Maar kun je ook van andere partijen? Zou je het ook van andere partijen kunnen zien? Hebben jullie een soort benchmark van, kijk, dit zijn best cases in andere branches en markten?
Heel veel van onze klanten die testen ook concurrenten. Want wij zijn geen plugin of zo dat je in je website... We kunnen eigenlijk alles testen.
Ja.
Inderdaad, ze pakken daar dan de best practices van hun concurrenten en kijken van, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed?
Ja.
Kunnen wij dat zelf toepassen? Dat is wat er gebeurt. Nou, we werken dus voor verschillende soorten branches. We hebben daar vorig jaar een mooi brancherapport over geschreven, zonder dat we daar namen natuurlijk in noemen. Maar je kan er wel bepaalde best practices uithalen.
Ja.
En dan heb je bijvoorbeeld over verschillende soorten flows, sales flows of service flows, et cetera, wat ik net zei.
Ja. Is dat beschikbaar op jullie website?
Ja, kun je gewoon opzoeken. Eén of de vragen is je e-mailadres, maar dan wordt het gewoon naar je toegestuurd.
Heel goed. Mail. Dus een beetje lead nurturing.
Zeker. Dat is ook een goeie.
Ja. Nee, zeker, hartstikke goed. Hey, en jullie hebben best veel, ongetwijfeld veel best practices. Die hebben al in het systeem staan, die allemaal. op basis van die onderzoeken die jullie hebben gedaan, wat doen veel bedrijven nog niet? Wat vind je nou echt items die nou echt wel best practice zijn, maar die je nog niet ziet, altijd ziet gebeuren?
Nog niet ziet gebeuren.
Of anders gesteld, wat vind je echt evident dat bedrijven altijd moeten doen, maar waar ze de mist mee ingaan?
Wat ik merk, wat een grote valkuil is, is dat bedrijven heel erg op zoek zijn naar winnaars, bijvoorbeeld. Ja. En dat is wel een grote valkuil, want op het moment dat jij focus hebt om alleen maar te groeien, ja, ga je ondertussen zeg maar heel veel valkuilen invallen, waar je dan ook niet van leert. Hè? Dus daar val je dan nog een keer bewijs van in. Dus wat ik zei, hè, dus op zoek zijn of het zelfs het creëren van dit soort culturen binnen organisaties, hè, waarbij ze blijven experimenteren, waarbij ze informatie vastleggen, waarbij dat wordt verspreid in organisaties. Ja, dat is wel iets waar wij als bedrijf, naast dat wij bezig zijn met dus die hele journey in het ontraven van emoties, dat bewerkstelligen. Ik denk dat wel... ook wel een van onze missies. En dat is iets wat we graag terugzien en of in ieder geval naartoe willen werken.
Ja. Mooi. Hey, wat is dat? Dat is mijn afsluitende vraag een beetje.
Goed.
Ook getriggerd door wat je net zegt. Wat is je ambitie voor dit jaar? Het is nu nog redelijk begin 2020.
Ja. We zijn met hele mooie projecten bezig. Ja. In die zin op gebied van technologie. En we zijn op zoek naar een nieuwe EEG headset die we samen met een partij willen gaan bouwen. Nou, de partij mag ik zelf nog niet noemen, maar dat gaat heel interessant worden.
Cool.
Ook nieuwe algoritmes, in ieder geval onze algoritmes die we nu gebruiken op basis van hersenactiviteit die emoties herkennen, die willen we ook verbeteren als dat kan.
Waarin dan? Waar zie je de verbetering mogelijk?
Eigenlijk nieuwe AI toepassingen. Dus okay. We gebruiken nu machine learning, we willen meer naar deep learning. Ja. Dus dat je eigenlijk meer data toevoegt en daar correlaties tussen zoekt om nog beter die emoties, dus die betrouwbaarheid nog hoger te kunnen krijgen. Of dat gaat lukken, weten we niet. Nee. Dus dat is ook allemaal interessant en dat kan heel veel tijd in zitten, maar tot niets leiden. Of het kan juist leiden dat we dan nog meer emoties kunnen ontdekken. Dus dat is een hele mooie ontdekkingstocht.
Ja.
Internationaal zijn we lekker aan het doorgroeien. En ik hoop dat we daar in groei, dat we daar nog iets in kunnen vinden. Zodat we nog meer partijen van onze tool gebruik gaan maken. Dat zou heel fijn zijn. En mensen. Eigenlijk ons team zijn we aan het uitbreiden. Dus daar kijken we ook wel naar uit. Dat weer even nieuw jong bloed, of niet per se jong te zijn trouwens, maar wel nieuw bloed in onze organisatie krijgen. En juist die interne cultuur, dat we dat lekker kunnen doorgroeien als toch jonge Amsterdamse start-up. Dat is een heel fijne manier van werken. En als dat nog kan uitbreiden, dat zou ik wel persoonlijk heel erg prettig vinden.
Ja. Cool, klinkt een combinatie van ambitieus en maar ook lekker enthousiast op een goede manier.
Nou, goed. Dank je wel.
Gave dingen. Voor mij is het dat, en daarmee zeg maar de EG's, dus de breindata, best wel op een leuke manier behandeld.
Mm-hmm.
Wat dat kan betekenen in welke hoek van NPS-score, conversiegericht, cultuurverandering of eigenlijk gedragverandering op basis van emoties.
Ja, ook.
Wat jullie doen. Dus daarmee ook een einde aan deze podcast. Maar volgens mij lijkt het me heel leuk. En dat is misschien voor een volgende keer. Als we in zaals als we hier zitten, een keer echt het aan het werk zien.
Ja.
Dat lijkt me echt voor ergens dit jaar nog een keer een mooi moment om mee te pakken. Maar voor mij maakt het zo tastbaar.
Ja.
Voor mij is het tastbaar voldoende voor dit moment. Heb je nog dingen aan te vullen? Voel je nog eens kwijt? Denk van, joh, dat had ik heel graag nog willen vertellen.
Nogmaals, we zijn op zoek naar mensen. Dus dat is misschien voor ons bedrijf natuurlijk heel goed.
En waar moeten we heen gaan? Brandgeneers.com?
Ja, gewoon Brandgeneers.com. En daar vind je gewoon de vacatures die openstaan. Er zijn best wel een aantal van onderzoekers tot marketeers. Kom graag bij ons werken. Een leuke Amsterdamse start-up.
Ja.
Je kan daar alle informatie in terugvinden.
Nou, super. Ik zet ook in de show notes erbij zetten. Op onze pagina verwijzing dat jullie nog mensen zoeken.
Top, dank je.
Hartstikke bedankt, Roderick, voor deze podcast. En ook voor
dank
iedereen. Ja, graag gedaan. En ik kijk uit naar de volgende keer. En ook voor alle luisteraars en kijkers, bedankt voor het luisteren en kijken. En als je zelf nog vragen hebt over de Brainengineers, zet het in de comments even erbij. Dit wordt weer gepost op okisnow.com, bij de Growth Room. Ook op YouTube, via Spotify, allerlei podcastkanalen beschikbaar. Laat alsjeblieft weten wat je van vindt. En dank je wel voor het kijken en luisteren.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Hopelijk ben je weer een stukje wijzer op het gebied van organische groei. Wil je de eerstvolgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op ons podcastkanaal, The Growth Room. En laat het ons ook weten als er een onderwerp is wat jij graag terughoort. Meer weten over Ook? Kijk dan eens op www.ookisnow.com. Fijne dag!